Vorige keer hebben wij een inleiding gehouden tot ons onderwerp. Dat zal het ook wel altijd blijven, omdat het zo'n groot onderwerp is. Dus dat ter bemoediging van tevoren. Het blijft dus altijd inleiding. Maar het was een inleiding vanuit Johannes 1, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, waar het woord op een heel hoog niveau geplaatst wordt. En waar gezegd wordt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Period, dat wil zeggen een punt. En dan een poos niks. Want er staat gewoon, dit was in het begin bij God, dat is compleet. En daarna wordt er gesproken over de verdere uitwerking van het woord. Wat er al zo mee aan de hand is en wat er over verteld kan worden. Want er werd over verteld. Met name door een man wiens naam was Johannes enzovoorts. Hè, dat hebben we allemaal gezien. En uiteindelijk wordt er zelfs gezegd in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat betekent in ieder geval dat dat begrip woord uit vers 1 ooit een letterlijke gestalte gekregen heeft hier op aarde. Daar komt het op neer. En dat het woord wat per definitie eigenlijk onzienlijk is, dat het toch een zichtbare gestalte heeft aangenomen in de schepping. En natuurlijk, wij zullen dat vorige keer ook gezegd hebben, natuurlijk is het zo dat dat in de eerste plaats slaat op de Heer Jezus zelf, die God is en die inderdaad geopenbaard werd in het vlees. En op hem zijn deze woorden dus ook zonder meer van toepassing. Dat staat er trouwens ook gewoon bij. Lijkt me wel duidelijk. Want er wordt gesproken over het woord en hij blijkt te zijn de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Dat was vers 18 van Johannes 1, waarbij bovendien gezegd wordt dat hij degene is die ons God heeft uitgelegd. Dat wil zeggen, hij heeft exegese gepleegd. Hij heeft God verklaard, uitgelegd staat er letterlijk, aan de mens. Dat is iets wat je kunt zeggen van het woord, maar dat is ook wat je kunt zeggen van de Heer Jezus zelf. Het woord is in principe het woord van God. Natuurlijk is dat zo, want het woord is God. Dus is het woord inderdaad het woord Gods. En het woord van God verklaart ons ongetwijfeld wie God is. Kijk, het leuke van deze dingen is dat hoe ingewikkeld ze misschien ook lijken, ze zijn toch inderdaad bijna net zo makkelijk als onze broeder hier aan de voorste rij naar voren brengt. Want zo is het ook, zo moeilijk is het niet. Als God die woord is, spreekt, waarover heeft hij het dan? Het kan niet missen, dan praat hij namelijk over zichzelf. En als dat woord tot ons komt in een gedaante, als het gestalte krijgt, dan wordt die gestalte beschreven als de zoon van God. En in plaats van het woordenboek te pakken en vlug op te zoeken wat een zoon is, zou je gewoon dit dicht moeten laten, bij de Bijbel blijven. Want nou weet je wat een zoon is. Een zoon is namelijk dat wat van de vader uitgaat. En degene van wie wat uitgaat is vader. En degene die uitgaat is dan inderdaad de zoon. Dat is de gedachte. En als u dat nu niet begrijpt, wel hou gewoon die gedachte vast. Over een paar maanden begrijpt u het zeker. Daar ben ik stellig van overtuigd. Je moet er gewoon de tijd gunnen om je eigen gedachten daarop in te stellen. God is woord. En als dat woord gestalte krijgt, naar buiten toe treedt, als het woord gesproken wordt, zou je dus kunnen zeggen, en dat is wat woord altijd doet, dan blijkt dat ook genoemd te worden de zoon. Maar de eenvoudigste manier om het te begrijpen is dat de term woord van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. En dat is zo omdat het woord, zowel als de Heer Jezus, de veruiterlijking zijn van wat God is. Of beter, van wie God is. We hebben dat vorige keer ook gezien. Want ik heb toen, schiet me nou te binnen, ook Hebreeën 1 aangehaald. Waarin het eerste vers meteen staat, God heeft eertijds weliswaar veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Maar in deze laatste dagen, heel definitief, in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de zoon. Die ene namelijk. Zodat daaruit volgt dat die zoon inderdaad het woord is. Bijna letterlijk, want er staat eigenlijk letterlijk, God heeft gesproken deze laatste dagen in de zoon. Zo worden sommigen dan ook inderdaad vertaald. Hij heeft gesproken in de zoon. De zoon is zijn woord. Als er dan een God is, waarom zegt hij dan niks? Die vraag kent u toch? Omdat hij gezegd heeft wat er gezegd moest worden. Hij heeft alles gezegd wat er gezegd moest worden. Het laatste woord is ook gezegd. En het eerste, zowel als het laatste, is gewoon de Heer Jezus Christus. Hij is de eerste en de laatste. En daarom heeft God niks meer te zeggen. Al wat gezegd moest worden, is gezegd en we, dat niet alleen, het is zelfs opgeschreven. We hebben dat geschreven woord voor ons. Wel, ik hoop dat ik u weer bepaald heb bij de gedachte dat het woord dus eigenlijk niet alleen overeenkomt met de functie van de Heer Jezus, of anders zegt dat het functie van het woord niet alleen overeenkomt met de functie van de Heer Jezus, maar nog veel sterker is het, het woord namelijk drukt zich helemaal uit in de zienlijke wereld. Want voor het gemak en in verband met dit hoofdstuk, Johannes 1, pas ik het dan maar toe op de Heer Jezus zelf, en dat is natuurlijk volkomen terecht, maar het neemt niet weg dat in hetzelfde hoofdstuk staat dat alle dingen die gemaakt zijn, zijn gemaakt door het woord. En zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is, zei vers 3. En dat betekent dan ook eigenlijk dat het hele begrip woord is terug te vinden in de schepping als zodanig. Ik ga het dus straks laten zien. Voor sommigen zal het helemaal niet nieuw zijn. Gefeliciteerd dan, dan wordt het wat makkelijker. Maar voor anderen zal het waarschijnlijk heel nieuw zijn en bovendien zeer moeilijk om te volgen. Maar ik heb u gewaarschuwd, het is niet anders. Maar wat ik u wil laten zien is dat inderdaad het woord zelf, de taal zo u wil, gewoon het woord ook zoals wij het gebruiken, de taal zoals wij die gebruiken, precies overeenkomt met het aard en het wezen van de hele geschapen wereld. En dat kan niet anders, want de gehele geschapen wereld is uit dat woord afkomstig. Dan heb ik het niet eens over die dingen die ik denk, geloof ik vorige keer ook genoemd heb. Namelijk over het feit dat woorden zoveel kracht in zich bergen. En dat woorden eigenlijk de hele gang van zaken in de wereld regelen. Dat alle mensen en alle dingen eigenlijk bestuurd wordt door woord. Door logos, door gedachten, formules of gewoon door gesproken woord. Dat is wat we vanavond hier ook demonstreren. Ik praat tegen u en u gaat ermee naar huis, ligt er waarschijnlijk vannacht van wakker. He? U zou niet de eerste zijn in elk geval. He? Ik soms ook, maar daar gaat het nou niet over. He? Maar hoe dat ook zij, daar vind je een voorbeeld van de uitwerking van woord. Je hoort iets en het beweegt je. Of er zijn woorden bij die je een keer hoort en die blijven je leven lang bij en worden tot een soort, noemen ze dat, een soort lijfspreuk. Dat is ook een woord, hè? Een soort lijfspreuk waar je hele leven als het ware aan ophangt. Dat komt voor. Het zou heel goed zijn als dat bovendien nog een bijbeltekst was ook. Maar in ieder geval, het gaat om de kracht die van het woord uitgaat. Maar het is veel dieper, veel fundamenteler. Het woord zelf gedraagt zich zoals de schepping zich gedraagt. En is ook op precies dezelfde wijze opgebouwd. En daarmee komen we bij een van de grote geheimen van de taal. Ik moet zeggen, ik ben waarschijnlijk niet de aangewezen man om daarover te praten. Want een taalkundige ben ik zeer zeker niet. Maar de allereerste beginselen daarvan, die kan ik u wel voorhouden. Ieder die ooit een poging gedaan heeft om iets te vertalen, die weet hoe moeilijk dat is. Ook hoe goed je een taal ook geleerd hebt, hoe groot je woordenschat ook is, het is heel moeilijk om dingen in een andere taal dan je moerstaal te zeggen. En dan heb je nog de grote kans, ook al is het grammaticaal volkomen correct gedaan, dat toch die luiden die andere taal spreken, dat die je niet begrijpen. Waarom niet? Omdat er heel wat meer is dan alleen maar die lettertjes die op de juiste volgorde in een woord en in een zin moeten staan. Ik zou bijna zeggen, het is van het allerminste belang hoe de lettertjes staan. Zelfs als de spelling verkeerd is en zelfs als de woorden in een verkeerde volgorde staan, dan kun je toch nog dikwijls wat van maken. Niet altijd, soms wel. Soms is het dan toch nog wel begrijpelijk. Maar bij andere omstandigheden kan het zijn dat u een zin leest in een andere taal en dat die mensen tot wie u spreekt het er helemaal niet verstaan, hoewel ze die taal wel kennen. Maar ze begrijpen domweg niet waar je het over hebt. En dat komt omdat er veel meer aan de taal vast zit dan alleen maar lettertjes en een paar uitgesproken letters die nou eenmaal op het papier staan. Zo is het nou eenmaal. Sterker nog, en dan ga ik even dus heel langzaam. Het probleem doet zich meteen al voor. Kijk, u zult het probleem met Nederlands misschien dan niet hebben. Maar nou, goed, de meeste van ons die hebben waarschijnlijk wel eens één of twee woorden Engels geleerd of zo, hè. En het eerste probleem wat je al hebt is dat je wel weet hoe je het schrijft. Als je op school geleerd hebt tenminste, dan weet je wel hoe je het schrijft. Maar je weet op geen stukken nou hoe je het uitspreekt. Ik mag het natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar mijn vader die had Engels geleerd op school. Nou ja. En uit de boeken, ik dus eigenlijk ook, van huis uit, en uit de boeken. En weet je wat het is, dan leer je zo'n taal, eerst op school omdat je een goed cijfer moet halen, dat is het dan. En daarna gebruik je zo'n taal dus nog maar alleen hij tenminste, om boeken te lezen. Omdat die boeken, bepaalde boeken, zijn alleen maar in het Engels. Er zijn nooit in het Nederlands verschenen, dus je kunt ze alleen met Engels lezen. Wordt het een probleem? Want je begrijpt wel wat er staat. Na veel oefenen, met een woordenboek erbij. Maar je hebt natuurlijk geen flauwe notie over hoe je dat nou moet uitspreken. Hè? Die letters spreken dan wel tot je. Maar hoe dat nou klinkt in de praktijk, dat is heel wat anders. En dat heb ik een paar keer gedemonstreerd gezien. Want ik heb al meegemaakt dat een goede man in het Engels moest spreken. Toen had hij zijn preek hier in Nederland al gemaakt en laten vertalen. Toen was hij daarvoor. Het was duidelijk merkbaar dat hij zelf niet begreep wat hij las. Maar goed, dat even terzijde. Dat gaf niet zoveel, want de mensen in de zaal ook niet. Nou. Hè? Maar dat doet het nou niet. Ze konden wel zien dat hij het meende. Maar wat het dan was, dat was niet gewoon. Wij als kinderen, wij verstonden dat wel, want aan tafel werd wel eens in het Engels gesproken als wij het niet mochten verstaan. Dus wij waren als kind goed gemotiveerd om er heel vroeg. Nou, goed, dat even terzijde. Wij verstonden het dus wel, maar verder gelukkig niemand. Nou ja. Maar het is ook inderdaad verschrikkelijk moeilijk, ja. Vooral als je uit een boekje hebt leren. Zo'n taal heb geleerd, dan is het spreken van zo'n taal een verschrikking. En ik herinner mij nog hoe mijn leraren op school vroeger dat Engels uitspraken. En ik ben ervan overtuigd dat die in Engeland ook niet verstaan werden. Absoluut niet, hè? Rolfie zeker niet. Nee. Nou goed. Was heel moeilijk. Zodat in de praktijk deed zich het volgende voor. Als vader en ik naar Engeland gingen, dan waren we over de grens. En dan sprak hij dus ook over de grens. En dus in het Gronings. Dan sprak hij het Gronings tegen mij en dan vertaalde ik dat naar het Engels of zoiets. En meestal kwamen we dan wel weer thuis. Nou goed, dat. Maar u ziet dus hoe ingewikkeld dat kan zijn. Dat is werkelijk waar, dat is dikwijls een probleem. Nou, hoe dat ook zij, dat komt omdat een taal nog heel wat anders is dan alleen een paar letters. De taal begint eigenlijk helemaal aan de andere kant. Dus de letters noem ik altijd de onderkant van de taal. Ik heb het zelf bedacht, dus dat vind je toch nergens terug. Maar ik noem dat de onderkant van de taal, de meest concrete, de hardste vorm van de taal. Dat is die van die geschreven letters op papier. We waren in Zuid-Afrika, daar werd ons de advies gegeven om het toch vooral slordig uit te spreken. Dan verstonden ze het best. Wij deden ons best om alle letters uit te spreken die er dan staan in het Engels. Hè? Want je wist, je ziet ze staan. Maar dat moest je niet doen. Je moest er vlot overheen en dan verstonden ze het best. Dan werd het Engels. En voor ons gevoel was het dan rommel. Omdat je zoveel weglaat, zoveel overheen gaat, hè? Het is maar één lettergreep in het Engels, althans, die uitgesproken wordt. Dat is meestal de tweede lettergreep. En de rest, dat rommel, je moet dus alleen maar kunnen tellen, ongeveer. En dan houdt het op. Zo zit het nou eenmaal. Want wat mensen doen, is niet luisteren naar de lettertjes, maar naar een hele zin. En in de eerste plaats, nou begin ik aan de bovenkant van de taal, voor deze keer, want dat moet eigenlijk. De bovenkant van de taal vinden we namelijk niet de letters, maar vinden we helemaal geen letters. Daar vinden we alleen maar een melodie. Alleen maar een melodie. Alleen maar een bepaalde toonhoogte. Een melodie die omhoog of omlaag gaat. Dat kun je dus inderdaad op een muziekinstrument ook doen. Kan niet schelen welk instrument. Want hoe het klinkt, maakt niet uit als het maar omhoog en omlaag gaat. En er zijn talen, maar ik ben weer niet bevoegd, maar er zijn talen waarin de toonhoogte van een bepaald woord, de betekenis volkomen verandert. Of het nou Chinees of Japans was, dat wil ik afwezen, maar er zijn meer talen die dat hebben. Dezelfde letters, dezelfde woorden, maar de manier van zingen bepaalt de betekenis. En eigenlijk is dat in het Nederlands ook zo. Maar dan zeg je, nou, dat is mooi weer vandaag. Ja? Dan weet u dus dat het geen mooi weer is, maar ik zei dat het mooi weer was. Letterlijk. Als je het opschrijft, staat er dat ik vond dat het mooi weer was. Maar de manier waarop ik het uitsprak, bewees het tegendeel. Mooi weer vandaag. Is ook mooi weer vandaag. Maar ik nou zeg, het is ook mooi weer vandaag. Ja, ik kan het niet in notenschrift opschrijven, maar het maakt alle verschil van de wereld. Dat scheelt een paraplu, hè? Nee, niet omdat ik met consumptie spreek, dat was weer wat anders. Dat was ook iemand anders. Nou, dat weer even terzijde. Maar u voelt, de melodie bepaalt een heleboel. Vandaar dat ik dikwijls ook moeite heb met het zingen van bepaalde liederen. Niet omdat ik de liederen niet zie zitten, maar de melodie niet, hè. Bijvoorbeeld, even denken hoor. Tullal, zaligheid die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft. Zo zongen wij dat vroeger op school. Ik kreeg het me strot niet uit. Nee, eerlijk, dat meen ik. Want mijn gevoel zei me dat dit niet klopte. En achteraf leerde ik ook waarom het niet klopt. Het is mineur. En een mineur, als het in mineur staat, nou praat ik uit de muziek, hè. Als het in mineur staat, betekent dat de derde, en u weet hoe belangrijk een derde in de Bijbel is, hè. De derde toon van de toonladder is dan niet hoog genoeg. Die is verlaagd. Hij haalt het niet. Ja, een kleine terts wordt het dan. Ja, heel goed. De derde haalt het niet. Begrijpt u? Ik nou even voor de insider vertel. De derde spreekt over opstanding, over een nieuwe schepping, over een nieuw leven enzovoort. Maar als je die verlaagt, dan betekent dat je wel een eind in de richting komt. Maar je haalt het nieuwe leven niet en je blijft dus in de dood. En als je dan zingt, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, dan denk ik niet dat je er erg veel in hebt. Als je het zo zingt, niet. Ik niet. Want die melodie die loopt naar beneden en die gaat recht de dood in. De melodie en de toonsoort ook, want het is in mineur. Ik heb ook trouwens nooit leren spelen in mineur op een piano of orgel. Ik krijg het niet voor elkaar. Dat ligt me niet. Het moet omhoog. Zaligheid die in dit leven Jacobs God. Zo moet hij. Welke God? Die van Jacob. Jacob zelf zat in mineur, maar hij had een God die hem omhoog trok. Die melodie is goed gekozen. Dan krijg je nog muziekles ook, hè? Maar begrijpt u wat een melodie uitmaakt? Die melodie is belangrijker dan woorden. Als de melodie in zo mineur staat en je hebt er hele prachtige woorden bij, gaan al die woorden stuk. Maar zo zeg ik, schiet me zo gauw niet te binnen, maar er zijn ook liederen die precies andersom zijn. Dat zijn nogal treurige liederen. En die worden gezongen alsof het een vlotte mars is, weet je wel. Nou, dat kan dus ook net zo min. Want het is strijdig met elkaar. Nou, dat is het punt. Als je normaal taalgebruik, goed taalgebruik hebt, dan betekent dat de inhoud van de tekst, dus de letters die uitgesproken worden, die moeten in overeenstemming zijn met de melodie. Is dat niet, dan zal blijken in de praktijk dat de melodie bepalend is. Dat was dat voorbeeld van, mooi weer vandaag. Ook mooi weer vandaag. Die melodie bepaalt dat de betekenis van de woorden compleet verkeerd is. Want het is geen mooi weer. Nou, dat wil ik maar zeggen. De hoogste van een taal is inderdaad de melodie waarmee het gebracht wordt. Luister maar naar een computerstemmetje. Heb je dat wel eens gehoord? Dat gaat allemaal recht toe. Zit geen melodie in, blijft de vaste ingestelde toonhoogte enzovoort. Dat zegt niks, dat betekent ook niks, is niks boeiend. Zo'n machine heeft ook niks te zeggen. Al zijn de woorden nog zo prachtig, er komt niks uit. Zulke sprekers bestaan er trouwens ook. Het is verschrikkelijk vermoeiend om naar te luisteren. Waarom? Omdat je dan alleen maar luistert naar de woorden die hij uitspreekt. En er komt niks mee van enige melodie ter ondersteuning. Want eigenlijk is het andersom. Je hebt eerst melodie. Ik zal u dat trouwens wel laten zien. Maar dan moeten we eerst even wat verder. Kijk, als eerste punt van het hoogste van een taal is dus de melodie. Een melodie, voor de goede orde zeg ik dat er maar bij, heeft te maken met de variatie in toonhoogte. Gaat het omhoog of gaat het naar beneden? Dat is het belangrijkste. En je kunt een melodie hebben puur enkel en alleen als melodie. Er hoeft geen klank of niks bij. Dat maakt niet uit wat erbij komt. Het gaat alleen omhoog of naar beneden. Dat zegt al een heleboel. En in de moderne muziek wordt zelfs een muzieknotatiesysteem gebruikt wat daar gebruik van maakt. Alleen maar lijnen omhoog en naar beneden. En met welke klankkleur, dat moet je dan zelf maar zien te verzinnen. Want dat is van ondergeschikt belang. Dit is het hoogste. Melodie. Als je geen melodie hebt, heb je verder niks. Als je geen toonhoogte hebt, dan heb je geen toon. Toch? Als je een toon hebt, moet je op een bepaalde hoogte zijn. Je moet eerst de toonhoogte hebben, dan heb je een toon. En die toon kan zich ontwikkelen tot een mooie klank, of een brede klank, of een benepen klank, of een schril geluid, of een vol geluid, wat je daar maar onder verstaan wil. Maar je moet eerst een bepaalde hoogte hebben. Voor mijn part zweeft die tussen bepaalde toonhoogte. Dat kan ook nog, maar hij moet een zekere hoogte hebben. Het moet te definiëren zijn. Als dat er niet is, heb je niks. Geen taal, geen muziek, geen geluid. Helemaal niks. Er moet eerst een toonhoogte zijn. En dat is melodie. En daarom is dat ook het belangrijkste in het woord. Als we praten over woord, van belang is, welke toonhoogte gaat het? De melodie dus. Je moet het kunnen zingen. Wij weten dat niet meer, maar de Joden weten dat wel. Als daar het dus uit de schrift gelezen wordt, dat noemen ze lezen, maar in de praktijk wordt het dan gezongen. En er staan zelfs, ik heb er niet veel verstand van, maar er staan zelfs tekens bij voor de keuze van de toonhoogte en zo in een Hebreeuwse Bijbel. Het is allemaal onderdeel van de tekst geworden. Aanwijzingen met betrekking tot hoe het gezongen moet worden. Want daar weet men op een of andere wijze nog, dat is bewaard gebleven, dat taal melodie nodig heeft. Omdat men het belangrijk vindt, heeft men de dingen dan ook inderdaad min of meer op een melodie gezet. Soms maar op een paar tonen, een stuk of 4, 5. Maar het is al voldoende om verschil te kunnen maken, om het te kunnen zingen. Nou, dat is het belangrijkste, dat is een melodie. Daarna krijgen we als tweede, dus daaronder eigenlijk, krijgen we klank. Eigenlijk moet u daaronder verstaan klankkleur. Want als ik een toon, ik neem een bepaalde toonhoogte, ik heb geen absoluut gehoor, dus het zal wel een zootje worden, maar ik neem een toon, ah. Dat is een bepaalde toonhoogte, maar het was ook een klank. Een A ongeveer. Ik had er kunnen zingen ei, dat doet niemand, want het is geen gehoor. Ei, hè? Geef eens een toon, ei. Men zegt niet voor niks, geef eens een A, want dat is het meest acceptabele. Gewoon een ronde A, en dan zingt men ook een A, maar dat is het meest voor de hand liggende. Neem van mij aan, maak nooit een lied met, of een gedicht met aan het eind van de regel als rijmklank een ei, want het is geen gehoor. Zwaar? Dat is niet te zingen. Let maar op, zangers maken er al gauw een E van. Zet er hem aan als ei en laat hem verder klinken als ei, want het is gewoon geen gehoor. Nou, laat me, het is, je moet kijken hoe je mond gaat als je het zingt. Ei, zie je het? Huh? Dan krijg je toch de klem van in je. Dat kan helemaal niet, dat is helemaal niet mooi. Ei kan ook niet trouwens, dat komt in de buurt. En gaat, zo gaat het dan gauw klinken. Maar waar het om gaat is, je moet kiezen voor een bepaalde klank. Als je spreekt of zingt, kies je dus voor een bepaalde klank en dus een klinker. Kan het wel even veranderen. Hier op Waxo, dan wordt het nou een klinker. Dat is een A, een E, een I, een O, een U. Een I eigenlijk ook nog. En een ui. En wel, dan moet ik huilen of ik wil of niet. Hè? Maar goed, maar dat zijn min of meer klanken. Ik ga nou maar niet in op de technische aspecten ervan. Maar in ieder geval, ze bepalen klankkleur. En al die klanken, A en E, of hoe, dat dan ook maar, hoe die klank ook maar is, die kan gekozen worden op een bepaalde toonhoogte, hoger of lager, maar dat wordt bepaald door de melodie. Zo kun je voor de muziek kun je een melodie uitschrijven en dan zeggen, die moet gespeeld worden op een viool. Je kunt dus zeggen op een trompet, maar dan krijg je een totaal andere klank. Dezelfde melodie. De melodie verandert niet, de klank verandert. En zo kun je een koor laten zingen met alleen maar A'tjes. Dat doen ze vaak hoor. Om een melodie in te studeren. Alleen op een A zingen. En als je zangles krijgt, dan leer je zelfs melodietjes zingen. Eerst allemaal op A en dan allemaal met een E en dan allemaal met een E. Enzovoorts om die klank en die stand van je mond maar te oefenen. U zult zeggen, dus je weet het wel. Dan zeg ik, ja, ik weet het. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat gebeurt inderdaad. Men kiest voor een bepaalde klankkleur. Maar als er geen melodie is, hoeven we over klankkleur niet meer te praten. Als er geen melodie geschreven is, hoef je ook niet te zeggen op welk instrument zal ik het spelen. Begrijpt u? Dus je krijgt eerst de melodie, dat is het belangrijkste. En in tweede plaats krijg je dan de kwestie van welk instrument, oftewel welke klinker. In de muziek kies je natuurlijk voor een instrument, maar bij het spreken of zingen kies je voor een bepaalde klinker. Want zo heet zoiets, hè? Een vokaal, een klinker. Nou, dan gaan we weer verder. Want daarna krijgen we met iets heel belangrijks te maken. Hangt er vanaf welke muzieksoort, maar we krijgen namelijk te maken met medeklinkers. Oftewel consonanten. Dat wil zeggen, om het nou goed uit te leggen, een medeklinker is een, ik ga het even alfabet langs, een B, zie je, zit even dicht. B, of P, die zijn het moeilijkste, want de ademstroom stopt. En als ik een B ga uitspreken, zo van, dan is er even helemaal niets. Geen melodie, dus geen toonhoogte. En geen klank, dus puur niks. En op het moment dat die luchtstroom weer losbarst, dan komt de melodie weer en de klank ook. Heb je dat? Kortom, een medeklinker, een B, een K, een S eigenlijk ook. Die hangt er een beetje tussen, maar het is officieel een medeklinker. Al die letters onderbreken De melodie en de klank. Ze stoppen als het ware de hele stroom. Daar gaat het om. Het blokkeert. Sommige mensen hebben dan moeite om het weer op gang te krijgen. En dan zeggen we ze stotteren. En hoe zwaarder het afgeklemd wordt. Zoals bij een P of een B. Die zijn nogal forse. Die gaat alles dicht. Daar heeft men dan dikwijls de meeste moeite mee. Want dan zit het zo dicht dat de stroom niet meer op gang komt. Om een of andere reden. Maar dat maakt het moeilijkste. Je merkt ook mensen die stotteren. Die hebben de neiging om een P als een hele zachte B uit te spreken. Soepel. Zodat die stroom niet helemaal stopt. En ze toch door kunnen gaan. Klinkt dan wel wat anders, maar daar bent iedereen maar aan. Hè? Dat is een manier van doen. Maar het gaat erom dat medeklinkers, zoals de M, de D, de K, de L en zo, ze staan hier gewoon op een rijtje, die breken de stroom van lucht, de stroom van adem, de stroom van de geest eigenlijk, maar dat vertel ik straks wel, breken ze af. Het is een onderbreking in de gang van zaken. Dat is nodig voor articulatie, nodig voor het leggen van accenten, nodig voor het maken van verschillen. Dit is dit en dat is dat. En er moet dus een onderscheid tussen gemaakt worden. Dus komt er een medeklinker tussendoor en die snijdt het spul af. In de muziek is dat precies hetzelfde. Je slaat een toon aan, dan is hij er, dan laat je hem los. Op een piano dus, laat je hem los, dan is hij weer weg. Is de bedoeling? Soms galmt hij een beetje na, maar er staan ook tijden voor. Aanspreektijden en uitsterftijden, maar niettemin zo gebeurt dat. En ze onderbreken, ze lossen. Ze volgen elkaar op. Soms doet men dat niet. Soms slaat men de volgende aan terwijl de vorige nog klinkt. Dan krijg je dus het legato-spel, het gebonden spel. Dan loopt het in elkaar over als één stroom. Maar op de lange duur is dat stom vervelend. Want dan klinkt het als een zingende zaag. Die kun je namelijk ook niet stoppen. Heb je wel eens een zingende zaag gehoord? Nou, dat is heel leuk. Eén liedje. Ik vind het prachtig. En als oma dan is overleden, want daar gaat het lied dan gewoonlijk over. Dan moet het ook maar weer afgelopen zijn met de zingende zaag ook. He? Want de ding, die start je wel, die kun je elke keer wel opnieuw aanstrijken, maar met een strijkstok gaat het. Heb je dat wel eens gezien? We hebben een broeder evangelist gehad, die nam zijn ding mee naar de samenkomst. En die speelde er altijd in de samenkomst mee op een zingende zaag op de voorste rij, alvorens hij het woord bracht. Ben de Seen spelen op een klarinet mocht niet, maar de zingende zaag, dat mocht. Nou goed, laat maar zitten. Maar dan wordt zijn ding aanstreken, dan galmt die hele poos door en dan komt de volgende toon, dat wel, maar je kan het ding niet stoppen, het is allemaal legato. Nou, dat is dus inderdaad op den duur stom vervelend, want je moet articulatie hebben, het moet stoppen, het moet veranderen, enzovoorts. En er tegenover staat het zogenaamde staccato-spel, allemaal losse, aangetikte tonen. Met duidelijk een ruimte ertussen, soms met hele rusten ertussen, enzovoorts. Dat is de functie van de medeklinkers, namelijk het stoppen van het een en het vervolgens weer medeklinken bij het inzetten van de volgende toon. Nou, zo praten wij. U hebt er waarschijnlijk nog nooit over nagedacht. Dat is wel goed ook, want we beginnen je subiet te stotteren. Maar dat doe je allemaal terwijl je spreekt. Dus de luchtstroom gaat door, maar met je mond vorm je die luchtstroom door klinkers, of door in ieder geval medeklinkers te vormen met de tong en met de lippen. De toonhoogte gaat alleen in de stembanden en de klank die wordt gevormd door de tong en de wangen enzovoort, hoe je die mondholte maar vormt. Enzovoort. Het zijn allemaal verschillende dingen. Zodat u ziet dat het helemaal niet zo gek is dat sommige mensen last hebben met praten of ze spraakgebrek hebben, want het is verschrikkelijk gecompliceerd. Net als de hele schepping. En net als alles wat we leren over de Heer Jezus, precies net zo gecompliceerd. Dus samengaan van een heleboel verschillende zaken die in wezen niet zonder elkaar kunnen, op een bepaalde manier althans. Van boven naar beneden. Melodie kan op zichzelf staan. Melodie kun je aanvullen met klinkers. Maar als je de melodie weghaalt, heb je geen klinkers meer. Zo mogelijk. Dus het begint met melodie. Kan aangevuld worden met de klank. En dat kan aangevuld worden met de zogenaamde medeklinkers. Die dus eigenlijk de klank onderbreken en weer aanzetten. Want dat is het, hè. Kap de klank af en zet eventueel weer aan. En dan hebben we eigenlijk alles gehad. Maar dat zal u niet verbazen, want we hebben er drie en dat is gewoonlijk genoeg. Hebben we eigenlijk alles gehad. Want om te praten is dit voldoende. De melodie, klank en de onderbreking van de klank. Maar er is nog een vierde in de reeks. Die zet ik er wat dichtbij, zo. Zet ik er wat dichtbij. Want dat zijn de letters. Want ik had het nog niet over letters. Want letters zijn die dingen die je uitspreekt, maar dat zijn de dingen die je opschrijft. In de muziek is dat ook altijd het oude verhaal, hè? Je speelt een toon, maar je leest en schrijft een noot. Dat onderscheid maakt men niet, geloof ik, bij het spreken. Want men zegt gewoon klinkers en medeklinkers zijn letters. Maar dat is eigenlijk niet waar. Een letter is een ding wat je opschrijft, wat je noteert. Die kun je schrijven, je kunt ze lezen. Maar als je tonen of geschreven noten laat klinken, dan zijn het geen noten meer, maar dan zijn het tonen. En het leuke is, dat is een anagram, hè? Dat is een anagram. Het is dicht bij elkaar, het zijn dezelfde letters, maar omgekeerd. Dan heb je weer een van die eigenaardigheden van de taal. Het zijn verschillende woorden, toch duiden ze ongeveer hetzelfde, maar net niet helemaal. Noten is wat je schrijft. Het heet ook notenschrift, niet tonenschrift. En men spreekt niet over een noothoogte, maar over een toonhoogte. Als de noothoogte is, dan hebben we het over... over het borrelhapje. Hè? Maar net als de druiven zijn die over het algemeen te hoog. Nou, laat maar. Lettersnamen zijn de dingen die je opschrijft. Die zijn niet nodig. Ik weet het maar al te goed, want vergelijk het weer met de muziek. Ik speel wel met een boekje voor me, er staan geen noot in. Men zegt ook, ik kan geen noot lezen zo groot als een koe. Wat die koe ermee te maken heeft, weet ik niet. Maar je kunt muziek maken zonder noten te hebben. Je kunt spreken zonder te kunnen schrijven of lezen. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Wij denken er ook niet altijd bij na, maar het zijn verschillende dingen. Het woord, de logos, of hoe je dat maar zegt, het woord, bestaat dus ook eigenlijk maar uit drieën. En letters maken eigenlijk dus geen deel uit van het woord. Heb je dat? Letters behoren niet tot het woord. De letter schrijft de dingen slechts op, legt ze vast, onbeweeglijk. En dus is het waar wat hier al de voorste rij gefluisterd wordt, maar die jongen heeft 4 jaar bijbelschool, geloof ik, is het niet. In ieder geval, de letter dood. Met dt. De letter dood. Hoe je de dt uitspreekt, weet ik niet, maar de letter dood. En de geest maakt leven. Maar de letter dood, inderdaad, want zodra het opgeschreven is, is het dood. Dat is het probleem wat ik ook met de muziek heb. Dat is mijn gebrek, dat weet ik wel. Maar als het op noten geschreven is, dan zie ik er geen muziek meer in. Dan zie ik er alleen een ingewikkelde opgave of etude in, maar geen muziek. Hè? Toch? Veel te moeilijk voor mij. Dat moet klinken, klank horen en dan overnemen en zo. Daar mag je wel weten wat je doet. Maar opschrijven is een heel ander ding. Zo, laat ik het nog eens anders zeggen. Ik kan vrij goed praten, kan vrij goed onder woorden brengen wat ik bedoel. Doe tenminste goed mijn best en ik heb jaren geoefend. Maar het opschrijven, dat is een kruis. He? Ja, dan kun je zeggen, dat zal ik u nou eens vertellen. Dan kun je zeggen, nou dan schrijf je toch gewoon op wat je gezegd hebt. Ja, dat moet je eens doen. Van jezelf moet je dat eens doen. Dat is niet te lezen. Waarom niet? Niet alleen omdat je je medeklinkers en klinkers kwijt bent, maar het belangrijkste is, je bent je melodie kwijt. Je hebt het belangrijkste uit je tekst, uit wat je gezegd hebt, weggehaald. Het werkt niet. Daarom is er onderscheid tussen spreektaal en schrijftaal. Je kunt ook zo horen als iemand zijn verhaal afsteekt vanaf een brief, waarop het uitgeschreven is. Al doet hij het nog met nog zoveel overgave. Al is hij een vakman op het gebied van declamatie, dan nog hoor je dat het geschreven taal is. Want gesproken taal, die is als het opgeschreven wordt voor meerdere uitleg vatbaar. Dat is altijd zo. Zodra het opgeschreven is. Zolang gesproken werd niet, want dan zit de melodie erbij, de wijze van uitdrukken enzovoorts. Het komt allemaal mee, zelfs klankveranderingen. Zelfs de verandering in de uitspraak van klinkers of medeklinkers. Komt allemaal mee over en als je het opschrijft is het weg. Ja, dat is het hele punt. Zodat u ziet, we hebben wel letters, maar ze zijn maar een heel zwak aftreksel van dat waar het eigenlijk om gaat. En als wij bijvoorbeeld de Bijbel bestuderen, dan bestuderen wij de letters van de Bijbel. Maar het zal u gedacht zijn dat het echt niet zo eenvoudig is om achter die letters het leven te vinden wat erin zit. Dat is niet zo makkelijk, dat geef ik meteen toe. Toch, de letter dood, en dat is echt letterlijk waar. Ik heb mensen genoeg die de Bijbel bestuderen, puur letter voor letter. Echt letterlijk, gewoon wat er staat, en grammaticaal en dat soort dingen meer. Maar die gewoon geen flauw idee hebben van wat er in die Bijbel staat. Al houden ze zich ook jaren mee bezig. Omdat het niet doordringt, men kijkt slechts tegen een buitenkant aan.
Ik zal hier eens een streep tussen zetten, zo. Men kijkt tegen de buitenkant aan en dat is nog de onderkant ook. Maar wat men zou moeten zien, is degene die gesproken heeft. Die zit er helemaal boven. Maar men kijkt tegen de afscherming, als het ware, aan de lettertjes, zwart op wit. En die heb je wel nodig. Het is voor ons ook geen andere weg om tot het verstaan van het woord te komen. Maar we dienen te bedenken, we kijken tegen de buitenkant aan. Die nogal technisch in elkaar zit, wij noemen dat dan grammatica. En die waarvan bovendien moet gezegd worden wat voor alle techniek geldt. Het is zeer gebrekkig. Het geldt voor alle techniek. Het is altijd zeer gebrekkig. Het kent zijn grenzen. Er zijn dingen die in die techniek nou eenmaal niet te vatten zijn. Vandaar dat wij ook helemaal niet uitkomen wanneer we proberen om wat abstractere gedachten gewoon in letterlijke taal te vatten. Dat lukt niet. Daar komt domweg niet over. Of men zegt van, dit is veel te koud of veel te hard. Ja, geen wonder, men ziet alleen die buitenkant van die dingen. Maar als je een goede schrijver hebt, dan heb ik het over een goede schrijver, die gebruikt de taal heel anders. Wat mij altijd al opviel, en daar had ik altijd de grootste oneenigheid over met mijn leraar Nederlands, en dat was nog maar op de toenmalige MULO of zoiets, was het MUCO? Dat weet u toch, hè? Goed. Maar daar hadden we oneenigheid over. Mij viel namelijk altijd op dat de schrijvers die wij moesten lezen, die gingen heel anders om met de taal dan onze leraar Nederlands. Want de man gebruikte idiomatische uitdrukkingen. Dat het zo heette werd ons niet verteld, maar dat merkte ik wel. En die knoeide met de zinsbouw, waardoor je heel komische effecten kreeg en dingen die eigenlijk niet konden, die wij ook niet mochten doen. Maar die al die lui die ons als voorbeeld werden voorgehouden, die deden dat wel. Mijn zwager is er niet, dan zou ik zeggen, laat hij een half uur aan het woord, dan weet hij precies waarover wij het hebben. Die heeft het over een stok en zeven dienders en dat soort dingen meer, hè? En over de kaas van het brood eten en al dat soort uitdrukkingen. Allemaal, het is een wat tamelijk komische uitdrukkingen, maar uitdrukkingen die op veel illustratievere wijze uitdrukking geven aan de gedachten die men onder woorden wil brengen. Ja, ik kan het niet beter uitleggen. Als je nu weet wat het is, zult u het nou ook niet herkennen. Ik kan u er niet eens voorbeelden van geven, want daar heb ik niet eens verstand van. Dan had ik dat van tevoren uit boeken op moeten diepen en zo. Maar de Bijbel zelf kent genoeg ook van dit soort uitdrukkingen. Uitdrukkingen die, als je ze puur grammaticaal correct opneemt, gewoon onzinnig zijn en niks te maken hebben met het verband waarin ze gezegd worden, maar die inderdaad illustratief zijn voor een bepaalde situatie of voor een bepaalde gedachte. Dat kan. Nou, hoe dat ook zij, het is dus inderdaad tamelijk ingewikkeld. Maar waar het om gaat is, en dat moet u begrijpen, is dat deze geschreven letters niet alleen maar een technisch hulpmiddel zijn, de buitenkant, maar het is niet werkelijk het woord. Het is de vastlegging van het woord. Die Bijbel die wij voor ons hebben is gewoon gedrukt, hoor. Hè? Als u denkt dat dit het woord is, dan moet ik u zeggen, dan is het niet het woord van God, want het is gedrukt bij Jongbloed in deze Bijbel. Wat kost die ook weer? Gods woord was gratis, maar de Bijbel niet, zeg ik wel eens. Hè? Ja, dat zou je gedacht zijn wat het kost om dat te drukken. Gedrukt, ja. Maar het woord zelf, de inhoud daarvan, die krijg je gratis mee. Die is trouwens helemaal niet te betalen. Afgezien van dat het puur genade is wat er allemaal in staat natuurlijk. Hè? Maar begrijp je, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dus de buitenkant, ik ken mensen. Nou, mensen. Maar inderdaad, ja. Ik ken mensen die zijn in staat om de hele Bijbel over te typen. Nee, een boek of een brief over te typen zonder te weten wat ze typen. Ja, er zijn er nogal wat die dat doen, hoor. Ik heb er een gekend, die nam de telefoon aan, voerde een gesprek voor de telefoon en typte rustig verder zo. Onder het telefoongesprek. Kon je rustig een vertrouwelijke brief laten typen, die wist toch niet wat ze typte. Dat zijn de goede receptionistes, weet u wel, tussen de telefoontjes door, die niet zo hevig voorkomen. Dus worden ze dan achter een typemachine gezet. En de goede, die doen dat blindelings. Nou, ze kijken alleen naar de tekst die ze moeten typen en dan gaat letter voor letter, woord voor woord. Maar ze weten niet wat ze typen. Dat is waar. Ik heb nog eens morsen moeten leren. Ja, in militaire dienst, dat is dus nou, was heel lang geleden, ja. Nou goed, daar gaat het nou niet over, maar ik kan wel janken. Maar goed, daar wisten wij ook absoluut niet wat we opschreven.
En zodra tot ons doordrong wat we opschreven, ging het niet verder. Want dan ga je mee zitten denken wat er komt. En dat is fout, je moet niet meedenken. Je moet gewoon luisteren en automatisch opschrijven. Weet je, de daden. Het is maar goed dat je niet weet wat dat betekent. Maar goed. En ik herhaal het dus ook niet, anders gaat u dat uitzoeken. Maar in ieder geval, dat kan ik nou niet meer. Maar toen wel. Zie, dat komt voorbij. Dat is maar de buitenkant. Dat is niks. Dat is alleen maar iets technisch. Het is bekend van zetters die geen idee hebben van wat ze doen eigenlijk. Ja, letters zetten. Nou en, letters. Maar geen woord, geen boodschap. Het is maar goed dat ze het niet weten trouwens, ze zouden er meteen mee ophouden. Maar dat is ook weer een ander verhaal. Waar het om gaat is dat het geschreven woord is alleen de buitenkant. En wij weten allemaal langzamerhand wel dat er mensen genoeg zijn die de Bijbel gebruiken, de Bijbel lezen, de Bijbel voorlezen, de Bijbel zelfs uit hun hoofd kennen voor grote gedeelten, en die geen idee hebben wat erin staat. Dat is daar namelijk niet voor nodig, dat is heel wat anders. Ik ken aan de andere kant mensen die wel een idee hebben wat in de Bijbel staat, maar geen idee hebben hoe het er staat of waar het staat. Dat is ook niet zo best, denk ik wel eens. Lijkt me niet al te veilig, maar niettemin, dat komt wel voor. Zal ik u eerlijk vertellen, voordat ik echt attent de Bijbel begon te bestuderen, wist ik over het algemeen redelijk goed wat erin stond, zo'n beetje. Zo'n beetje, ik trek het al meteen weer in, zo'n beetje, ik wist wel wat erin stond, maar geen idee waar. Of hoe. Maar het was je medegedeeld. Je had ernaar geluisterd. Iemand had zo'n ding, zo'n Bijbel. Ja, toevallig onze vader dus. Maar niet en anderen natuurlijk ook. Maar die hadden zo'n Bijbel en die lazen daaruit voort. Dus soms hadden we er ook een bij ons lazen mee, maar dat maakte niks uit. Want het drong niet tot je door. Je luisterde naar wat er over gezegd werd en dat onthield je. Zo ging dat. Dat is niet de goede manier, maar dat kan. U ziet, er zijn dus twee verschillende dingen. Het een is dat wat gesproken wordt en wat werkelijk als boodschap overkomt. En wat mij betreft, het kwam heel goed over. Maar het andere ding is dat je via technische hulpmiddelen die dingen vastlegt, opschrijft en eventueel leest. Maar het gaat nooit om het lezen aan zich, het gaat om het ten gehoor brengen. Een muzikus die goed van papier leest, maar zijn instrument niet beheerst, dat is geen muzikus. Die zijn er, die kunnen vlot lezen, maar die kunnen zelf niet spelen, of nauwelijks. Er zijn anderen die kunnen goed schrijven en kunnen ook niet spelen. Dat zijn wel muzici, want die horen het in hun gedachten. Die weten hoe het gaat klinken. Die kunnen het zich voorstellen. Dat is weer wat anders. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Want u weet, de beste muzikanten, in een bepaalde muziekgenre althans, zijn gewoonlijk geweest die lui die inderdaad geen noot konden lezen, maar wel wisten wat ze met een instrument moesten doen. Waarna er anderen waren die zo vriendelijk zijn geweest om het te ontleden en uit te leggen en eventueel op te schrijven. Hetgeen in de praktijk niet mogelijk bleek, eigenlijk. Omdat die mensen dingen deden die je helemaal niet op kunt schrijven. En daar zit hem de clou. Er zijn zoveel dingen die eigenlijk niet op te schrijven zijn, maar die je mee moet krijgen, niet via de geschreven letters, maar via echt wat er gesproken wordt. De klank dus. Daar gaat het om. Nou, ik hoop dat u me goed begrijpt. Er staat in Romeinen 8, er staat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En er staan van die uitspraken als welzalig degene, of hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede verkondigen. Misschien dat ik die tekst vanavond nog eens tegenkom, maar ik denk het niet. En dan gaat het om het prediken van het woord van God. Er zijn mensen die hebben eruit geconcludeerd dat het dus het lezen van de Bijbel iemand niet tot geloof kan brengen. Men zou het namelijk moeten horen, want dat staat in de Bijbel. Nou, dat is een misverstand. Maar het neemt niet weg dat de normale manier van informatieoverdracht is niet die van het geschreven woord, maar is die van het gesproken woord. Dat is de normale manier. Het opschrijven is bedoeld als geheugensteuntje en als vast uitgangspunt, maar de normale manier is echt die van prediken. Ik moet er meteen bij zeggen dat het begrip horen en geloven niet zozeer betekent dat je het met je oortjes moet horen. Er zijn zelfs bekende theologen geweest die beweerd hebben dat een dove dus niet tot geloof kon komen. Omdat er in de Bijbel staat, is uit het gehoor. In alle ernst. Ik kan niet zeggen, ik dacht dat het Luther was, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want ik weet het niet helemaal zeker meer, inmiddels. Maar er zijn van die vreemde gedachten van horen is namelijk gewoon gehoor geven. Dat is al wat anders, hè? Merkt u dat? Gehoor geven aan het woord. Ongeacht hoe het tot je komt. Maar het blijft zo. De beste manier van informatieoverdracht is die van de verkondiging. Niet eens van het gesprek, maar van de verkondiging. Omdat in een verkondiging is er maar één antwoord en anderen luisteren. En dat is de beste manier, omdat in de praktijk blijkt dat luisteren de beste manier is om iets op te vangen. Want als de mogelijkheid geopend wordt Bewust. Om er tegenin te praten, om een gesprek te voeren, zal blijken dat twee manieren van denken, vooropgesteld dat beide kunnen denken, dat is niet altijd het geval. Nee, maar dat twee manieren van denken met elkaar botsen en die blijven met elkaar botsen, daar kom je niet uit. Verstandiger is om elkaar de ruimte te geven en naar elkaar te luisteren. En na het luisteren te zeggen, nou goed, dan heb ik het gehoord. Oké, tot de volgende keer of zo. Of een andere keer terug te komen en zeggen, nou moet jij eens naar mij luisteren. Poosje. Ja, niet 5 minuten, langer. Er zijn dingen die kun je namelijk met geen mogelijkheid in 5 minuten persen. Zelfs niet in 5 uur. Dat is de gedachtegang. Vandaar dat in de schrift nooit gediscussieerd wordt eigenlijk over het woord. Men onderzoekt wel tezamen, men wisselt wel ervaring uit, maar er wordt in principe niet gediscussieerd. Niet op korte termijn, rechtstreeks heen en weer, maar er wordt verteld. Dat is ook de Joodse formulering van de zaak, hè? Daar heeft men het over, er wordt gezegd dat, of er wordt verteld dat. Vrijblijvend, dat wil zeggen, iemand zei dat. Wie dat nou zei, doet niks te zaken, maar het is een keer gezegd, dus we doen er goed aan om er eens over na te denken. Dat is de gedachte eigenlijk. Er wordt verteld, er wordt overgeleverd. Dat is het begrip Kabbalah dus, het Hebreeuwse begrip, dat betekent gewoon overlevering, dat wat doorverteld wordt. Dat wil niet zeggen dat er niet opgeschreven werd, het werd wel degelijk opgeschreven, maar de manier van overdracht was niet via geschriften, maar was via het vertellen. Daar kon je nog wel verwijzen naar geschriften, maar de normale manier is het doorvertellen. En ik ben ervan overtuigd dat de veruit meest efficiënte wijze van het doorgeven van het evangelie is die van het doorvertellen. Nou ja, als je het iets sterker zegt, die van de verkondiging dus. Maar ik bedoel het niet zo plechtig hoor. Ik bedoel gewoon dat u gewoon eens de moeite neemt om het een ander eens uit te leggen. En als je niet luisteren wil en je dus niet aan het woord kunt blijven, kun je zo goed ook stoppen ook, want dan wordt het toch niet geluisterd. Erover discussiëren, is mijn stellige overtuiging, heeft zo goed als geen zin. Heel enkele omstandigheden zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je hebt natuurlijk mensen die zelf als mens uitzonderlijk zijn. Hè? Dus dat kan. Maar de normale gang van zaken is dat waar gediscussieerd wordt, daar komt geen boodschap over. Integendeel, daar ontstaat gewoon een krachtmeting. En dan gaat het alleen om wie heeft gelijk of niet eens dat, wie kan er gelijk krijgen. Want als de vraag was wie heeft gelijk, was de zaak gauw beslist. Maar men wil gelijk krijgen, dat is altijd problematisch, want het veronderstelt dat je het niet hebt. En als je het niet hebt, zul je het nooit kunnen krijgen ook. Zodat zoiets dus volkomen uitzichtloos is. Ik hoop dat u de draad inmiddels kwijt bent, dat was de bedoeling ook. He? Want de normale wijze is dat het woord gesproken wordt, los van de letters. Als het dan met letters moet, dan is dat een noodzakelijk kwaad, want een letter heeft de neiging de dingen dood te maken. Dan worden het inderdaad letters en dan wordt het grammatica enzovoort. En je moet goed bedenken dat het gebruik van letters in de loop der tijd erg varieert. En dat de samenstelling van de grammatica in de loop der tijd varieert. Een taal is een levend ding en wat mensen doen, wat taalkundigen doen, is hardlopen, erachteraan vangen om het allemaal weer zwart op wit te krijgen. De woordenboeken bijwerken, de grammatica boeken bijwerken enzovoorts. En als je informeert naar talen, dan krijg je dat ook vaak te horen. Zeggen, is het nou zus of is het nou zo? Dan krijg je vaak als antwoord, nou vroeger deed men zus en tegenwoordig moet het zo. Of dit is een verouderde grammatica. En dat soort dingen meer. Zal u gedacht zijn hoe vaak je dat hoort. Ook over dingen die helemaal niet verouderen kunnen. Zelfs over het Hebreeuws bedoel ik, want daar heb ik de term meerdere malen bij gehoord. Dan zeg maar, ja, maar dit is een verouderde grammatica. Hoezo verouderen? Die taal die is al duizenden jaren dood. Hoezo kan dat verouderen? Wel gewoon dat mensen er op een andere wijze mee omspringen. Het anders willen interpreteren of geneigd zijn het anders te interpreteren. Ze moeten het veranderen. Maar het gaat erom dat de boodschap als zodanig zit niet helemaal vast aan die letters. De boodschap zit hem in melodie, klinker en medeklinker. Namelijk in dat wat oorspronkelijk gesproken werd. En de letters zijn een hulpmiddel om dat vast te leggen. Maar het blijft in het algemeen problematisch. Ook in de Bijbel zelf. Ook in de geschreven Bijbel. Er zitten heus een heleboel haken en ogen aan. Leuke uitdrukking, haken en ogen. U maar kijken waar die haken en ogen zitten. Dat je er met je Nederlands niet achter blijft hangen en zo. Zie je hoe vreemd een taal in elkaar zit, hè? Maar er zitten heel wat haken en ogen en voetangels en klemmen. Zo, hè? Zitten eraan, want er blijkt dat al die letters lang niet altijd even zeker zijn. En dat soms de letters wel veranderen, maar het woord van betekenis helemaal niet. En soms heb ik er vaak genoeg genoemd, wat ik dan noem het smurf-effect. Dat wil zeggen, wat voor woord er ook staat, de betekenis is uit de context toch duidelijk. Je kunt net zo goed geen woord opschrijven. Dat komt ook voor zelfs. Dat een woord wordt weggelaten omdat iedereen weet wat er staan moet. Dat heeft dan weer een naam, officieel. Dat heet een ellipsis. Hè, maar dat komt ook voor. U ziet, aan de taal, de geschreven taal, mankeert nog wel eens wat. Maar het gaat om de boodschap die uit die taal vervat zou moeten worden. Met het goed bedenken, de letters zelf op zich leeg zijn. Daar moet ik nog iets anders bij zeggen. Dat kan nog net even. Dat is namelijk, we hebben een melodie. Wordt in principe niet geschreven. Later wel, in de Bijbel, in het Hebreeuws althans, erbij gevoegd. Maar in principe wordt dat niet geschreven. Dat moet je gewoon van elkaar overnemen. Dan heb je de klinkers. En nou wordt het problematisch, want de klinkers worden ook niet geschreven. Nou ja, in het Grieks van het Nieuwe Testament wel, maar in het Hebreeuws niet. Dat kent geen klinkers. Dus die worden weggelaten. Als je het woord water hebt, dan schrijf je dat in het Hebreeuws ongeveer zo, hè? En wij een T en een R. En dan zeggen wij, dat is lastig, want wat kun je daar nou van maken? Kun je van alles van maken, van zo'n woord, want je moet de klinkers invoegen. Maar ze worden niet geschreven. Het enige wat geschreven wordt, zijn de medeklinkers. U ziet het al, van het woord water heb ik alleen de medeklinkers opgeschreven. Waarom? Omdat het de onderkant is van het verhaal wat geschreven wordt. Onderkant van de taal, dat zijn de geschreven letters. Maar die drukken alleen uit de onderkant van het gesproken woord. De harde kant. Dat wil zeggen, geef alleen de onderbrekingen maar aan. Alleen de medeklinkers worden geschreven. Zodat u ziet dat eigenlijk, hè, hoe vreemd het ook klinkt wat ik nou zeg, dat eigenlijk het belangrijkste deel van de taal volkomen wordt weggelaten. Wordt niet opgeschreven, daar is ook een goede reden voor. Dat is het moeilijk uit te leggen, maar er is een goede reden voor. Het kan namelijk niet. Ja, hoe kan ik dat nou uitleggen? Heb je Louis Armstrong wel eens trompet horen blazen? Want het heet blazen. Heb je dat wel eens gehoord? Als muzikant moet je eens opschrijven.
Hello.
En dan een klassiek muzikus. Nee, dat zingt hij. En dan een klassiek muzikus die goed trompet kan spelen en nog beter kan lezen, moet je dat eens nalaten spelen. U zult het niet herkennen. Het is niet te doen. Omdat het meest essentiële daarbij is inderdaad niet op te schrijven. Daar is geen schrift voor. Je zou het kunnen bedenken, maar het zou zo ingewikkeld worden dat het toch niet te doen is. En dat is het hele punt van het verhaal. Het meeste kan eigenlijk helemaal niet opgeschreven worden. Wat opgeschreven kan worden is alleen de buitenkant. Begrijp je me goed? Eén lettergreep. Zo. Lettergreep wat dus, hè? Daarvan kun je dus in het Hebreeuws eigenlijk alleen de buitenkant opschrijven. Namelijk, eerst en de laatste, de medeklinkers namelijk. Dus als voorbeeld dan maar. De buitenkant, de einde schrijf je op. Maar wat ertussen zit, weet je niet. Hoe kom ik erachter wat ertussen zit? En nou komen we bij een belangrijk punt. Hoe kom je erachter? Hoe kom je erachter wat de juiste klinkers zijn in het verhaal? Er zijn twee dingen. Het belangrijkste, het meest voor de hand liggende is natuurlijk dat je de hele zin leest. En dat je die dan invult. U hebt waarschijnlijk wel eens een spelletje gezien op de televisie dat men, ik meen een uitdrukking, was het niet zo, een gezegde, een Nederlandse spreekwoord of gezegde, moest raden en dan werden enkele letters maar van gegeven. En bij gelegenheid ook alleen maar medeklinkers, geloof ik, hè? En dan moest je zelf de klinkers invullen en zo raden wat er staat. Wel, met een paar letters, met een los woord is het bijna onmogelijk. Met een kort woord is het zeker onmogelijk. Een langer woord heeft niet zoveel mogelijkheden meer, dus het wordt al iets eenvoudiger. Maar in een totale zin kan je het niet missen. En een woordje als wat, het woordje wat in een zin, kun je helemaal niet missen. En als het woordje uit de zin wordt weggelaten, dan merk je, zeg je, oh, er hoort nog wat tussen. Dan heb je niet eens die uiteinden wel, niet eens die W en die T, dan weet je het zo wel dat het er staan moet. En dat is de manier waarop je dat dus invult. Ja, er moest nog wat tussen, hè? Inderdaad, ja. Mooi voorbeeld dus. Er moest nog wat tussen. Dat merk je vanzelf. En dat is met een heleboel andere woorden is dat zo. Die herken je meteen. Als je ze weglaat, zie je meteen, oh, maar er klopt iets niet. Is iets uitgevallen. En je weet ook meteen wat. Nou, zo zit een taal in elkaar. Denkt u daar maar eens goed over na. Want dat smurf-effect, zoals ik het noem, dat is veel groter en wordt veel breder toegepast dan die paar keer dat ik het af en toe u een keer laat zien. Zo zit namelijk een hele taal in elkaar. Er zijn ook methoden, nou ik het er toch over heb, er zijn methoden van snel lezen. Heb je dat wel eens gehoord? Kun je leren je krant in 5 minuten te lezen? Je denkt dat het nog te lang is. Maar goed, want zoveel staat er niet in, maar het zijn een boel letters. Maar dan leren ze je Om bijvoorbeeld, er zijn verschillende methoden. Een van de methoden, die heb ik wel eens horen vertellen, die gaat ongeveer zo dat je alleen de woorden in het midden van een krantenkolom die lees je, maar de rest laat je weg. Dat is een manier. Het betekent gewoon, je slaat gewoon de helft over. Ja, niet alles, niet van dit stuk weg en dat stuk, dan lees ik alleen dit stukje. Er zijn er ook die dat doen, maar zo komen de wilde verhalen in de wereld. Hè? Nee, maar ze lezen systematisch van een kolom maar een bepaald gedeelte. Pikken de woorden eruit en zo, gaan er zo overheen. En dan, maar dan moet je, dat kan wel, maar dan moet je een goede kop hebben en dan die woorden aan elkaar breien. En dan weet je ongeveer welke gedachte het was. Niet exact, maar wel ongeveer. Waaruit maar volgt dat je inderdaad alle woorden uit een zin niet nodig hebt. En zeker de grammatica van een zin niet. En dan blijkt, ik geloof dat ik nou een lange inleiding sta te houden, maar dan blijkt, ik bedoel dat niet om jullie te ontmoedigen mensen, maar dan blijkt dat de studie van grammatica, met name van de grammatica van de Bijbelse talen, weliswaar nuttig kan zijn om er je weg in te vinden, maar dat het voor de verklaring van de schrift hoegenaamd niet noodzakelijk is. Mijn kinderen verstonden Nederlands en wisten van grammatica geen bal, niks. Maar ze horen gewoon die taal altijd maar langskomen. En dat oefenen ze gewoon en dan weten ze, dat heb je geen grammatica voor nodig. Je hebt er oefening en ervaring nodig in het luisteren naar anderen. En zo is het met de Bijbel ook, je hebt oefening nodig en ervaring in het luisteren naar de Bijbel. En dan op de duur vallen de pennen vanzelf in de gaten. Want zo werkt het, noem dit dan maar de gaten in zo'n woord als water. En de pennen, namelijk de klinkers, vallen er vanzelf in. En daarover zal ik het dan ook wel weer verder hebben na de pauze. Met andere voor de koffie. Wij spraken over de letters van het woord. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken het onderscheid tussen dat wat gesproken wordt en dat wat geschreven wordt. Dat wat geschreven wordt zijn eigenlijk de letters. En dat wat gesproken wordt, dat zijn uiteraard klanken die op ingewikkelde wijze tot stand komen uit de samenvoeging van melodie, klinker en medeklinker. En voor de goede orde, als je het bovenste weglaat, valt alles weg. Als je de melodie weglaat, heb je geen klinkers, geen medeklinkers en geen letters dus eigenlijk ook. Dan is het allemaal niks meer. Van de onderkant af kun je het weglaten. Letters worden al gauw weggelaten, want het is helemaal niet noodzakelijk voor het woord, maar het is een vorm waarin het woord tot ons kan komen. Maar medeklinkers kun je weglaten, dan hou je altijd nog klinkers over. En de klinkers kun je weglaten, dan hou je altijd nog melodie over. Van de bovenkant af gaat dat niet. En dat is een eigenaardigheid die volstrekt overeenkomt met de aard van de wereld waarin wij leven. Huh? Dat wat helemaal aan de bovenkant zich bevindt is namelijk God. Laat je die weg, wat natuurlijk niet kan. Maar laat je die weg, wel, dan ben jij er ook niet meer. Daarom kun je het niet weglaten. Er staat over God dat door hem, dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. En dat alle dingen bestaan tezamen door hem. Niet alleen zijn ze door hem geworden, maar ze worden ook door hem in stand gehouden. Als hij er niet is, dan bestaat de rest ook niet. Als die toonhoogte er niet meer is, zal ik dan maar zeggen, als die melodie daar niet is, dan bestaat de rest van het woord niet. En is God zelf daar niet, dan bestaat de rest van de schepping ook niet. En zo steekt het in elkaar. Van de schepping zelf, aarde, de aarde en zelfs de hemelen zouden theoretisch weggelaten kunnen worden. En dan hou je nog altijd de schepper over. Dan is er nog altijd die melodie. Zal ik het eens voorzichtig naschrijven? Hè? De schepping er even naschrijven. Gewoon hetzelfde schema. Dan heb je een hemel. En nog een hemel. En dan heb je nog de aarde. Het verhaal is... Ik moet het eigenlijk veel beter opschrijven nog. Dat kan zelfs nog, hè. Ik zou in plaats van de naam de schepper, zou ik eigenlijk op moeten schrijven. Hemel der hemelen. Dat is een beetje een lange uitdrukking. En ik herinner me dat we die vorige keer ook hebben aangehaald. Hè? Zo is het toch. De gedachte is dan dat de schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde. Maar als er geen, daarboven geen hemel der hemelen is, de plaats dus waar God woont, dat daarboven niet is, dan bestaat er geen schepping. Want dan is er geen schepper. Verder zie je hier precies uitgebeeld wat ik er straks zei over de letters. De letters zijn slechts de vaste vorm waarin het woord gegoten kan worden. Het hoeft niet, maar het kan daarin gegoten worden. Met andere woorden, de medeklinkers, de geschreven letters, want het zijn dan medeklinkers,
Ik zou het woord letters eigenlijk zo moeten schrijven. Zonder de eetjes erin, hè?
Zo, voor dadigheid. Die medeklinkers, die geschreven letters, zijn eigenlijk de vorm waarin het woord vastgelegd wordt en gestalte krijgt. Datzelfde kan gezegd worden van de aarde. Ik hoop maar dat u dat allemaal begrijpt, want het is een beetje moeilijk natuurlijk. Maar de gedachte is, laat ik het dan eenvoudig proberen te zeggen, in de Bijbelse gedachte is de aarde de grens van de schepping. Daaronder, onder de aarde ben je buiten de schepping, dat heet dan ook zo, buiten, hè? Dat is buiten, de buitenste duisternis, dat weet u. En daarboven, dan ga je naar het centrum van de schepping. Want dat heet daar het binnenste heiligdom, bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Dat is binnen. Het inwendige, achter het voorhangsel, enzovoort. Dat is de gedachte, voor sommigen is dat een heel concrete gedachte, voor mij ook trouwens. Maar die kan ik nou helaas niet uitleggen. Maar het principe blijft inderdaad dat de aarde dan de begrenzing is van de schepping. Geeft ook vorm aan de schepping. Het is de begrenzing en geeft de vorm aan. De ronde vorm. Of het bekend is, dat weet ik niet. Weet ik niet zeker, maar in ieder geval nog rond. Als die aarde niet was, zouden de hemelen geen vastgestelde afmeting hebben, want het einde van de hemel is nou eenmaal de aarde. Zo vormen de medeklinkers de begrenzing van elke lettergreep, elke klank en dus ook van de taal in het algemeen. Dat is de gedachte. Het rijtje komt dus precies overeen. En het gekke is, dat rijtje had ik nou helemaal niet in gedachten toen ik u zei dat de taal qua structuur en opbouw overeenkomt met de schepping. Toch vind ik hier treffend geïllustreerd. Want het enige concreet, enige tastbare in de schepping is eigenlijk die aarde, die harde aardkost. En de rest is allemaal nogal ongrijpbaar en nogal dun, laat ik het zo zeggen dan. Maar dat is met de gesproken taal natuurlijk ook, dat is zo dun dat je het inderdaad niet vatten kunt. Je kunt het niet grijpen. Dat is maar goed ook. Want anders zat ik vol blauwe plekken van alle woorden die op me afgezonden zijn in de loop der jaren. Ja, het is nogal dun. Nou, zo is het in de hemelen eigenlijk ook. Zie, dat is de grondgedachte. Maar ik had er een ander lijstje naast willen zetten. Dat heb ik al eens eerder gedaan, ergens bij een gelegenheid, ik weet nooit waar. Dat doet er ook niet toe trouwens. Want er hoort een ander lijstje bij van veel fundamentelere beginselen, die niet alleen niet slechts de hele schepping uitbeelden, maar die die in ieder geval een uitbeelding zijn van de mens als zodanig. Kijk, een mens bestaat ook uit deze vier dingen. Nee, niet beginnen meteen van hij is toch drie-enig enzovoort. Daar moet je niet over beginnen, hè. Want dat zijn van die rare verhalen, hoor. Laat ik het niet merken. Nou, we beginnen bovenaan. En ik neem met opzet de Hebreeuwse uitdrukkingen. Je kunt ze beter maar in het Hebreeuws leren, want daar kun je veel makkelijker over praten dan wanneer je de Nederlandse vertaling voor moet zoeken, want die kun je niet vinden namelijk. Een mens bestaat namelijk uit Neshama, Ruach, Nefesh en wat zal ik hier eens opschrijven? Bazaar, vooruit. Ik heb er vroeger wel eens wat anders opgeschreven. Maar dat doe ik me niet. Het is beter, denk ik. Maar daar kom ik nog wel op. Het verhaal is namelijk dat de mens opgebouwd is uit deze dingen. En nou het op bord staat. En nou ik zo'n lange inleiding verteld heb, ga ik er meteen op verder. Ik hoop niet dat hij nou te veel voor u kiezen krijgt. Kiezen. Ik bedoel, u kiezen niet. Ik bedoel wat daar in uw hoofd. Maar ik zei kiezen. Leuk, hè? En iedereen begrijpt wat ik zeg. Leuk, hè? Ja, zelfs de tandarts begrijpt dit. Nou goed, denkt hij. Goed. Het verhaal is namelijk deze. Dat als er geen bazaar is, als er geen nefes is, geen roer, dan is er altijd al Neshama. Maar als er geen Neshama is, bestaat de hele rest ook niet. Precies hetzelfde verhaal als over de melodie, de klinkers, de medeklinkers en de geschreven letters. Want, laat ik het uitleggen. Ruach vertaalt men gewoonlijk met geest. Nefesh vertaalt men gewoonlijk met ziel. En bazar vertaalt men gewoonlijk met vlees. En het probleem is dat we geen speciaal woord hebben voor Neshama. En daarom vertaalt men dat ter onderscheiding Alleen, enkel en alleen ter onderscheiding van dit woord geest, ruach, vertaalt men neshima met adem. Maar dat betekent het niet. Het heeft er wel mee te maken, maar dat betekent het niet. Want bij adem denken, bij technische mensen denken bij adem aan heel wat anders. En daar zit het probleem. Ik zal proberen u het uit te leggen. Een mens vindt zijn vastgelegde gestalte, en dan begin ik van onderaf, hè, voor deze keer. Een mens vindt zijn vaste gedaante in zijn lichaam. Daar kijken wij tegenaan. En zo is het bij het woord ook. Wat we bij het woord zien is de buitenkant. Dat zijn namelijk de letters. En die letters zijn medeklinkers. Ze zijn namelijk de begrenzingen van de lettergrepen en van de woorden en van de zinnen. En als ik zeg begrenzingen bedoel ik meteen tegelijkertijd beperkingen. Want zoals gezegd, een geschreven taal kan lang niet uitdrukken wat een gesproken taal kan uitdrukken. Het is een verarming. Het is een vastlegging, een begrenzing. Nou, dat is met de mens ook. Die vindt zijn gestalte in vlees. Het Hebreeuws woord bazar. Kan wel zijn, vlees, maar het is dus het lichaam. Dat is de buitenkant van iets en is tegelijkertijd mensen begrenzing. Ik weet niet hoe oud u bent, maar wij kennen, dacht ik, langzamerhand allemaal wel de gedachte dat we graag wat meer zouden willen doen en kunnen dan ons lichaam ons toestaat. Nee, ik keek gisteren nog naar een reportage over Otto Lilienthal. Nee? Nee, dat is geen kabbalist. Dat was wel een Jood trouwens, maar dat is weer wat anders. Nee, dat was die man die zei, een mens moest eigenlijk kunnen vliegen, maar hij kan het niet, dus zal ik het hem eens leren. En hij verongelukte dus ook, maar niettemin. Dat illustreert de gedachte. Een mens kan namelijk meer dan zijn lichaam toestaat. Zal ik eens bij de muziek blijven? Je hebt van die freaks, hè? Dat zal ik je vertellen. Die lezen 12 kolommen muziek, 12 notenbalken tegelijk. Lezen ze tegelijk zo, hè? Die staan bij de muziek, staan ze continu om te slaan. Zo snel gaat dat voorbij. Lezen 12 partijen tegelijk enzovoorts. En zelfs als er geen orkest voor zit, lezen ze de muziek en horen ze nog goed klinkt. Maar ze zijn op geen manier in staat om dat ten gehore te brengen. Daar hebben ze een heel symfonieorkest voor nodig. In de praktijk gaat het andersom. Want nou offreer ik u de gedachte dat de dirigent een orkest bij elkaar huurt. In de praktijk is het meestal andersom. Het orkest huurt een dirigent. Maar in de muziek waarin ik wel eens een beetje verkeer gaat het wel zo. Daar is het de bandleider, want dan heet het ineens een band, die huurt de muzikanten bij elkaar. Die heeft dus in gedachten, wil het laten klinken. Maar zelf is hij niet in staat om het te doen. Hij heeft in zijn gedachten veel meer mogelijkheden dan zijn lichaam hem toestaat. Bedacht u wat? Vroeger zeiden ze, toen de auto werd uitgevonden, zeiden ze, mens, dat kan nooit. Tegen de tijd dat hij leert 60 kilometer per uur te rijden, dan blijkt zijn lichaam dat niet uit te houden, want dan zit zijn maag ergens in de achterbak en zo. Dat is allemaal veel te snel. Enzovoorts. Dat dacht men echt. En dat is nog niet zo bar lang geleden. En wat blijkt? Er zitten van die jongens in zo'n ding, die rijden een paar honderd kilometer per uur. Ja. Ja. En die hebben nog tijd om tussentijds wat anders te doen. Want in de tussentijd voeren ze gesprekken met de pits en weet ik veel allemaal en testen wat uit. En denken nog aan dingen waar ze beter niet aan konden denken onderweg. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Daar zou het niet over hebben. Maar in ieder geval, zij kunnen veel meer. Daar blijkt geen eind aan te komen. De begrenzing van die mens zit hem in de eerste plaats in zijn lichaam. En dat is het hele punt. De begrenzing van de taal zit hem in de letters. Daarom kan ik zo slecht met letters overweg. Ik kan in letters niet goed zeggen wat ik wil zeggen. En als het me toch gelukt is, dan wil niemand het meer lezen. Want dan zeggen ze, ja, dat kom ik niet door. Dat is zo droge kost. Heb je zo je best gedaan, dan komen ze er niet. Dat gebeurt. Nou, goed, nou. Lichaam dus. Maar dat is de buitenkant. Maar wij weten allemaal dat het wezen van de mens zich weliswaar voor een deel uitdrukt in zijn lichaam, zoals de taal zich voor een deel uitdrukt in de letters. Maar helaas is dat niet voor 100% mogelijk. En zoals met een mens, voor een deel drukt hij zijn wezen uit in zijn lichaam, maar dat is maar voor in zeer beperkte mate mogelijk. Hij is begrensd door de gebrekkige techniek van zijn lichaam. Ik bedoel dit, je zal maar een arm of een been kwijt zijn of zo, dan ben je wel aardig gehandicapt, nietwaar? Nou, onaardig dan, gehandicapt, maar ik bedoel maar, dat heeft met je wezen niks te maken, toch, van de buitenkant zie je er ineens heel anders uit, hoor. Dat zal ik je vertellen. Hoewel je in de binnenkant niet veranderd bent. Het kan wel dat je in de binnenkant daarna ook verandert, hoor. Dat kan wel, er is wel een wisselwerking. Maar een mens is door het lichaam begrensd. De werkelijke mens is niet die buitenkant. Is niet die verpakking, want het is eigenlijk alleen maar verpakking. De werkelijke mens bevindt zich daarbinnen. En zo is het met de taal. Je ziet de letters, maar de werkelijke boodschap zit daarbinnen. Of daarachter, zo u wilt. En zo is het met de mens, want daarbinnen vinden we namelijk de werkelijke mens. Dat is namelijk de ziel. De nefesh. Dat staat in Genesis 1. God blies in de mens de adem, zeg ik nog maar even, des levens. En al zo werd de mens tot levende ziel. En dan wij allemaal met die onzin leren over een mens heeft een ziel. En wij leren op een christelijke school dat de mens heeft een onsterfelijke ziel. Terwijl we in de Bijbel lezen, de mens is een ziel en die is sterfelijk. Zeg gewoon in de Bijbel. De ziel die zondigt zou
sterven.
Weg onsterfelijke ziel. Waar komt dat verhaal vandaan? Van die onsterfelijke ziel. Gewoon uit een misverstand. Uit vertaalfouten. Dat is het hele verhaal. Ja, uit vertaalfouten. Men heeft het woord nefes naar het Grieks vertaald met psyche. Maar het woord psyche bestond in het Grieks al en was daar de aanduiding van iets onsterfelijks. Wat wij eigenlijk geest zouden moeten noemen. Maar ja, je moet toch een woord hebben. Er was geen ander woord, dus zo is dat gegaan. En sindsdien leren we uit het Grieks dat de ziel sterfelijk is. Dat kan wel zijn, maar het is iets anders dan wat de Hebreeën verstonden onder nefes. Dat is het hele probleem. Kun je nog volgen? Gelukkig niet. Goed, dan is dat ook weer geregeld. De mens namelijk heeft in de Bijbel, volgens de Bijbel, een sterfelijke nefesh. Hij is dat. Hij heeft niet alleen, hij heeft zichzelf, dat zo kun je het ook zeggen. Maar hij is dat. De mens is een ziel en hij sterft. En het is nou ons onderwerp niet werken, dus ik ga er nou niet op in. Maar ik deel u gewoon even mee dat het hetzelfde woord nefesh, ziel, in de Bijbel. Niet alleen de aanduiding is het algemeen van een mens. Van een levend wezen dus eigenlijk. Maar het gebeurt zelfs dat het vertaald wordt met lijk. Een dood lichaam. Niet alleen lichaam, zo wordt het dikwijls vertaald, omdat het niet anders kan. Maar soms zelfs met lijk. Waarbij de gedachte niet is, dit uiterlijke ding wat daar ligt. Maar de gedachte is, daar ligt wat er van over is. Dat was die mens, daar was die mens, maar is er niet meer. De verpakking ligt er nog. Oftewel, de medeklinken staan nog opgeschreven. Maar die worden straks uitgegumpt natuurlijk. Oftewel, het stoffelijk overschot gaat tot ontbinding over. Dat is het eigenlijk. Worden uitgestuft. Hoe vindt u dat? Met een stufje, met een stofje betekent dat. Stuf. Maakt ook een boel stof. Hè? Dus het wordt uitgeveegd, uitgegumpt. En dat is het dan. De werkelijke mens echter is daar dan al niet meer. Maar zolang als de mens hier op aarde leeft, op de aarde, en begrensd wordt door zijn lichaam, heet hij ziel. Want u kunt in één oogopslag zien dat zoals dit. De taal begrensd wordt door medeklinkers. Dus het uitdruk in de letters van de medeklinkers. Zo is het met de mens. Hij is ziel, hij drukt zich uit als ziel. We kennen hem als ziel. En hij drukt zich uit en wordt begrensd door het vlees, het lichaam. Dat is een tijdelijke zaak. Sterker nog, taal of woord is niet afhankelijk van geschreven letters. Conclusie, een mens is niet afhankelijk van zijn lichaam. Want waar haalt hij zijn leven vandaan? Waar haalt de taal zijn leven vandaan? Wel, ik heb u gezegd, het komt van boven. Haal je de melodie daarboven weg, dan heb je helemaal niks meer over. Helemaal, totaal niets. Maar haal je van de onderkant wat weg, haal je die geschreven letters weg, blijft gewoon het woord staan. Of blijft staan, ik bedoel zo, het blijft bestaan. Muziek is ook muziek, als het niet opgeschreven is. En eerlijk gezegd, voor mij hoeven ze het niet op te schrijven. Liever niet. Maar zo is het met een mens ook. Zo is het met de hele schepping. Een mens is namelijk niet afhankelijk van zijn lichaam. Hij wordt er nu terwijl hij leeft door beperkt. Maar als dat lichaam er niet meer is, bestaat hij nog steeds. Of je leeft is weer wat anders, maar het bestaat nog steeds. Ja. Alleen, het is wat moeilijk. Ziel wordt gedefinieerd doordat het zich bevindt in het vlees. Is het vlees weg, dan heet dit meteen geen ziel meer. Dat is een beetje een moeilijke zaak. Er worden andere termen gebruikt, maar niettemin blijft het zo dat die mens niet afhankelijk is van zijn vlees. En zolang hij denkt dat hij afhankelijk is van het vlees, zit hij verkeerd. Denkt hij verkeerd. Dat is precies de verkeerde kant. En de tragiek van onze westerse cultuur, wat er voor door moet gaan natuurlijk, is dat men daarvan uitgaat dat een mens vlees is. En in ieder geval, dat voor zover daarbinnen wat zit, is dat afhankelijk van het vlees. En is een mens afhankelijk van stoffelijke dingen. Het is niet waar. Een mens kan met zijn lichaam in de gevangenis zitten en zich toch volkomen vrij voelen. En andersom. Hij kan lichamelijk vrij zijn en zich gevangen voelen. Dat heeft te maken met zijn denken. De geest, hè, dat wat erin is, wordt niet voor niks, dikwijls in de symboliek althans, voorgesteld in de gedaante van een vogel. Zo vrij als een vogel, kan gaan waar hij wil. En in ons denken kunnen we gaan waar we willen. Daar kunnen we ook voor kiezen, overigens. We kunnen een bepaalde richting opslaan, dat heeft niks te maken met wat het lichaam is of doet. Er zijn mensen die vrijwel een leven lang in een bed gekluisterd geweest zijn en toch geestelijk volkomen vrij waren. En vrije mensen waren. Andersom helaas ook. Maar zo is het toch. Nou, er zijn voorbeelden zat van, maar daar gaan we nou maar niet op in. Gaan we even verder. U kunt dus meteen zien dat die ziel, dat wat ziel heet, is de aanduiding van de mens zolang als hij hier leeft. Ook zolang als hij in het lichaam is. En soms zelfs nog even als hij al uit het lichaam is. Maar in principe, het is de mens zolang als hij die twee eenheid vormt met het vlees. Want u ziet, medeklinkers en geschreven letters vormen één geheel. Geschreven letters zijn namelijk ook medeklinkers. Die noemen we ook zo dan. We hoort bij elkaar. Zie? Dus de ziel, de echt uiterlijke kant, dat is het lichaam, dat is het vlees. Maar de mens zelf noemen wij ziel. Maar die ziel is zelf weer een begrenzing. Gaan we verder. Is zelf weer een begrenzing van geest. Oftewel, de nefes, want ik moet maar eens even naar de Hebreeuwse termen. Dat kom ik niet uit. De nefes is op zichzelf weer de begrenzing van de geest die erin is. Namelijk, dat heet dan ruach. Want, we hebben vastgesteld, dat gesproken medeklinkers de begrenzing vormen van de klinkers. De klinkers worden ingezet met een medeklinker en ze worden beëindigd met een medeklinker. Het is dus de omhulling als het ware van de klinkers. En zo is het met de nefes, de ziel, dat is weer de omhulling van wat daarin is, namelijk ruach. Haal je de nefes of de ziel weg, dan hou je nog altijd de geest namelijk de ruach over. En dat is precies wat er gebeurt, want nadat de mens gestorven is, kan er nog wel eens over zijn lijk gesproken worden als over bazar, maar ook als over nefes, ziel, dan heet het een dode ziel in de vertaling. Maar dat is nog maar even, zolang het nog even gezien wordt, met een in memoriam erbij, want men wist nog hoe die leefde en hoe het er toen was, enzovoorts. Maar daarna houdt het gauw op, want in het dodenrijk, nog in de hemel, waar dan ook, vinden wij zielen. In de Bijbel niet tenminste, daar wordt altijd gesproken over geest, dat is altijd ruach dan. Want ziel is de aanduiding van de mens die deel uitmaakt van deze geschapen wereld. En van een tijdelijke, vergankelijke wereld. Een wereld die eigenlijk een begrenzing of verpakking is. Medeklinkers dus. Maar daarin bevindt zich veel meer het wezen van de mens. En dat heet geest, oftewel ruach. Dat bepaalt ook zijn identiteit. Dat bepaalt ook, net als de klinkers, bepaalt het of iets mooi is of niet. Of het wat voorstelt of niet. Of het edel is of niet. Al dat soort dingen zitten in klinkers, in de klank en in de klankkleur. En daarom zit het ook in de ruach. Eigenlijk zou ik erbij moeten zeggen, voor de volledigheid en om je een beetje te helpen, dat nefes, ziel, iets te maken heeft met gevoel. Met intuïtie, met gevoelens, die huizen daarin. En die gevoelens zijn echt niet altijd alleen maar afhankelijk van gedachten, maar die zijn afhankelijk van zomaar ongrijpbare dingen. Dingen die via het lichaam tot ons komen. En gewoonlijk hebben we inmiddels ook geleerd dat je zelfs gevoelens kunt vangen in scheikundige formules. In bepaalde stoffen die door het lichaam gaan enzovoorts. Dat is nog helemaal zo. Dat hangt in ieder geval daarmee samen. Waarmee niet gezegd is wat oorzaak is en wat gevolg. Want ik zou de dingen niet graag omdraaien, maar er is in ieder geval een samenhang tussen. Gevoelens hebben direct te maken met de omstandigheden van het lichaam. Andersom ook, maar dat versterkt mijn punt alleen maar. Het hangt samen. Maar los daarvan bevindt zich het logische, logos, we komen dicht in de buurt van het woord, het logische denken, het redeneren van de mens. En dat denken, oftewel het gemoed, in sommige Bijbelvertalingen, het denken, dat is een onderdeel van wat we dan noemen geest, oftewel ruach. Denken is dus ook niet iets van de ziel, maar is iets van de geest. Geestelijke dingen zijn controleerbare dingen. Beredeneerbare dingen. En u begrijpt?
Als een mens afhankelijk is van... en naar beneden kijkt... en afhankelijk is van zijn lichaam... en zich daardoor laat beïnvloeden... heeft hij te maken met gevoelens... die hij niet kan controleren. Want de omstandigheden van het lichaam zijn slecht te controleren. Maar soms zelfs helemaal niet. Probleem voor de dokter... maar, en voor de patiënt in de eerste plaats natuurlijk... maar niettemin, dat is een erg problematische zaak. Maar aan de andere kant is het zo... dat die mens, die ziel dus, zullen we zeggen... terwijl hij leeft, hier op aarde... ook gecorrigeerd of geleid kan worden door zijn denken.
Door de geest. Dus zijn eigen persoonlijke geest, daar gaat het om. En het is de bedoeling dat dat gebeurt. Omdat dat denken weliswaar ook beperkt is natuurlijk... want het bevindt zich ook maar in het lichaam. Maar niettemin, het denken is veel onafhankelijker... van lichamelijke en van uiterlijke invloeden. En eigenlijk is het zo dat niet alleen het denken onderdeel is van die ruach, die geest dus... maar ook de verzamelde informatie en de conclusies die uit die informatie getrokken wordt enzovoorts. Kortom, iemands hele geestelijke bagage, want zo heet dat, dat heb je op een bagagedrager achter op die fiets. Nou goed, maar iemands hele geestelijke bagage wordt aangeduid als ruach. En dat maakt de persoonlijkheid van die mens uit. Niet de buitenkant in de eerste plaats, maar in de eerste plaats dat wat erin zit. En dat wat erin zit, is dat waarmee je gevuld is. En we hebben het er al eens over gehad, waarmee zou een mens het beste gevuld kunnen worden? Met spiritualiën. Ik bedoel overdrachtelijk. Met het woord van God dus. Met het woord. Dat is inderdaad de bedoeling. Met het woord van God. En zo wordt iemands persoonlijkheid inderdaad gevormd. Vandaar dat het inderdaad mogelijk is dat de mens verandert naar het beeld Gods, dus naar het beeld van de Zoon Gods, simpel door het woord van God in zich op te nemen. Dat vormt zijn persoonlijkheid. Dat is niet het enige, er zit meer dan vast, maar dit is het hoofdprincipe. Ik zal het u zelfs nog sterker vertellen. De mens is een ziel en we hebben net vastgesteld, de ziel komt overeen met medeklinkers. En medeklinkers hebben we vastgesteld, dat is ongeveer de verpakking, de begrenzing. En dat betekent eigenlijk dat als een mens geboren wordt, dan wordt daar geboren een ziel. U weet waarschijnlijk ook dat de ziel zich voortplant en zo, hè? Of niet? Dan laat ik daar nou maar niet over beginnen, want het is een oude theologische strijdvraag. Maar in ieder geval, dat is zo. En als een mens geboren wordt, dan wordt daar een ziel geboren en dat is alleen maar verpakking. Er zit niks in, dat is helemaal leeg. Het heeft wel bepaalde eigenschappen, maar een holvat heeft inderdaad bepaalde eigenschappen. En zelfs een bepaalde vorm. Maar de vraag is nou waar dat vat dan later mee gevuld wordt. Wel, een mens is zo'n holvat met bepaalde eigenschappen, met zelfs een bepaalde vorm. Hè? En het punt is, ja, ik heb een heleboel dingen in gedachten die ik nou maar even niet zal zeggen. Maar het punt is dat die mens is niettemin zo'n holvat. Het ene holvat is het andere niet. Maar hij moet gevuld worden ergens mee. En dat betekent dus dat een mens leeg geboren wordt. En eerlijk gezegd, eigenlijk is het dus zo dat als een mens geboren wordt, is er niet eens sprake van geest. Die moet er nog komen. Een mens wordt namelijk als ziel geboren. En hij moet daarna gevuld worden met geest. Maar die geest ontstaat tijdens het leven van die mens. En zoals dat wat in een vat gaat ook weliswaar de vorm aanneemt van een vat. Zo is het met een mens ook. Dat wat in die mens gaat neemt weliswaar zijn vorm aan. Is niet onafhankelijk van zijn lichamelijke aanleg en dat soort dingen weer. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar niettemin, dat wat erin gaat is bepaald voor het wezen van die mens. Die uiterlijke vorm is hooguit bepaald voor welke richting dat dan toegepast wordt. En hoe het veruiterlijkt wordt. Maar het principe blijft, de mens is leeg. Als een baby geboren wordt, strikt genomen en theoretisch gesproken, daar is geen geest in de zin van ruach. Weet u wat er wel in is? Neshama. En de ellende is dat men dat... Oh, je moet het eigenlijk ook met geest vertalen. Want bij adem denkt je gewoon aan... Denkt je aan de longen en dat soort dingen meer. En aan zuchten en dat moet je niet doen. Ja, dus betekent dat Neshama is namelijk eigenlijk ook geest. Maar niet geest in de zin van dat wat in een mens ontstaat tijdens zijn leven. Maar dat wat God hem aan het begin van het verhaal ingeblazen heeft. Vandaar dat men het vertaalt met adem. Precies, want de eerste keer dat dat woord in de Bijbel voorkomt, dat Neshama, dat is in Genesis 2 vers 7. God formeerde de mens, moet je kijken, het begint onderaan het verhaal, hè? Formeerde de mens uit het stof
van de aardbodem. Dat was dus vlees.
Hè? God verminderde hem tot adem. En hij blies in hem. Nismat Gayim, dat wil zeggen.
Neshema, hij blies in hem. De geest
des levens, letterlijk vertaald, de geest van het leven. Maar eigenlijk zou je dat moeten vertalen met hij blies in hem geest, namelijk leven. Ja, ja. Goed, dus je had
die onderkant, net de vlees dus, en God blies in hem, Neshema.
En toen, of al zo, werd de mens, niet kreeg hij, maar werd de mens, die was het dus al. Want God formeerde de mens uit stof der aardbodem. Maar God blies in hem Neshema, en toen werd die mens, dat stof van aardbodem, werd tot levende ziel. En dan hebben we bijna alle begrippen gehad, want God formeerde de mens uit stof der aardbodem. Laten we maar even invullen, bazar. Werd dus vlees, het woord staat daar niet, maar daar gaat het nou niet om. He?
En God blies in hem Neshema.
God blies een melodie in hem, mooi hè. Ja, ja. God blies in hem Neshama. En al zo werd de mens tot levende ziel. Nefesh. Nou is de vraag, waar is de Ruach? Goeie vraag, die is er niet. Want die moet daarna ontstaan. En elke baby in de wieg is eigenlijk zo'n uit de stof der aardbodem geformeerde ziel. Zeker. En daar is Neshama in, want die Neshama is via de ouders voortgeplant in het kind. Het is geest des levens, letterlijk. Geest van maar één leven, in Genesis 2 vers 7. Dat is namelijk goddelijk leven. En dat goddelijke levensbeginsel, dat vind ik een heel mooie verklaring van het begrip Neshama, levensbeginsel. Dat hele goddelijke levensbeginsel, dat is in de mens en wordt door de mens aan zijn generaties, volgende generaties voortgegeven. Dat is het geheim van het leven. U weet toch, daar zoeken ze allemaal naar, het geheim van het leven. Dat vinden ze nooit, want het is niet onderdeel van deze schepping. Het is daarboven. Het is het beginsel waaruit deze hele schepping tot stand komt en waaruit de mens zijn bestaan haalt, zal ik maar zeggen. Waaraan is een bestaan dankt. De mens zou geen mens zijn, zou geen ziel zijn, als die Neshama er niet in was, want dan was hij gewoon stof. Maar hij werd tot levende ziel, die mens, geformeerd uit stof, en van stof, werd tot levende ziel, doordat die Neshama erin kwam. Maar begrijp me goed, het een is stof, en het ander is Gods eigen adem, daarom is vertaald, God blies in hem de adem des levens. God blies in hem zijn eigen leven, want adem is leven natuurlijk, hè. Aardig, hè? Ja. Adem is leven. Zo, al die blaasinstrumenten van me komen zo tot leven. Een stuk blik, hè? Totdat erop geblazen wordt, want dan leven ze. Dat is net een mens, hè, eigenlijk. Nou, goed, ik zal er wel een andere keer weer verder over vertellen. Maar in ieder geval, het komt tot leven doordat God zijn adem erin blaast. En dan moet dat zelfstandig geworden leven zijn eigen aard, zijn eigen karakter, zijn eigen klank krijgen. En ik ben alleen maar blaasmuzikant. En een van de belangrijkste dingen voor een blazer is niet dat hij de juiste toon treft, maar dat hij inderdaad een mooie toon maakt. Dat de klank van zijn instrument goed is. En dat ligt niet alleen aan het instrument, dat ligt voor het grootste gedeelte aan de man die erop blaast. Hoe vreemd het ook mocht zijn voor iemand die het nooit gedaan heeft, maar zo is het. En als je nooit geblazen hebt op een of andere toeter, dan moet je eens nemen een saxofoon of een trompet en proberen daar een mooie toon uit te krijgen. Probeer dat maar eens. Dan zal je respect krijgen voor de mensen die dat lukt. Nee, maar dat is waar. En anders denk je maar eens aan een zanger. He? Ik vind het niet mooi, maar als ik Caroline Kaart hoor zingen, dan denk ik, wou dat ik het zo kon. Dan deed ik het niet, overigens. Maar nee, maar die mooie, gave klank, grandioos. Maar daar gaat het om. Maar dat is wat waarop geoefend wordt, dat is wat ontstaan moet, enzovoort. De rest is bijzaak. Dat is met de taal zo, met de muziek zo, maar dat is met de mens ook zo. Dat lichaam, dat is het, dat kan leuk zijn of niet leuk zijn. Hij zal het moeten aanvaarden, hij zal ermee moeten leren leven. Zit niet anders op. En de vraag is niet hoe het eruit ziet, de vraag is wat erin zit. En dus, die mens moet gevuld worden ergens mee. Maar wat er al in zit, is Neshama, daarom leeft hij. En daarom kan hij gevuld worden, daarom bestaat hij. Anders zou je gewoon weer uit elkaar vallen. Stof is stof. Het is bij elkaar geraapt. Dat had u al gedacht natuurlijk als u het mens bekijkt. Het is ook wel bij elkaar geraapt. Maar het betekent alleen wat, het bijgeraapt bij elkaar geraapte vuilnis dus eigenlijk. Het betekent alleen wat als die Neshima, die adem Gods daarin is. En dan is de vraag wat in die samenwerking gebeurt. Wat die levende mens opdoet in de lodertijd. Waarmee hij gevuld wordt. En dat zou moeten zijn, en dat heet Ruach, maar het is het resultaat van zijn denken. Vandaar dat alle honden zo ongeveer gelijk zijn, nou ongeveer. Maar honden zijn in ieder geval niet zo verschillend als mensen. Zeker niet als ze van hetzelfde ras zijn, bedoel ik maar. Het is tamelijk voorspelbaar, bij een mens ligt het heel anders, omdat sommige mensen inderdaad zelfstandig kunnen denken. En ontwikkelen ze zich een bepaalde kant. Ja, ik wil niet generaliseren, maar het komt voor. Ja, goed. Geenik, hè? Nou, laten we zitten. Ja.
Wat gaat er dan verloren van de mens? Die Ruach?
Kijk, vlees verdwijnt sowieso. De ziel ook, want nadat de mens gestorven is, wordt zijn stoffelijk overschot nog wel als ziel aangeduid, maar het speelt ook geen rol meer. Dat wil zeggen, wat overblijft is geest. Geesten gaan dan ook eventueel naar het dodenrijk, dan wel naar de hemel. Dat wil zeggen, wat uiteindelijk bepalend is voor de uiteindelijke bestemming van de mens, is niet zijn vlees, ook niet zijn ziel, want het was ook maar zijn tijdelijke bestaansvorm, maar is dat waarmee hij gevuld werd. Want een vat dankt zijn bestaan alleen, nee ik zou het anders zeggen, een vat heeft alleen bestaansrecht als het met iets waardevollers dan het vat zelf gevuld wordt. En de mens heeft alleen recht van bestaan als hij gevuld wordt met iets wat hoger is dan de mens zelf. Dus hebben wij deze schat in aardevaten, zei Paulus, waarna hij bijna in één adem dus bij zegt dat het aardevat binnen afzienbare tijd verbroken zou worden, want het gaat toch niet om het vat. In het vat wordt het gedragen naar de bestemming, maar als het in de bestemming is, wordt het vat gebroken. En er verschijnt de schat. Of, een ander voorbeeld, men slaat de hals van de fles. Ik vind het wel een beetje een luguber voorbeeld, maar daar komt het op neer. Want de fles is net een mens, die heeft ook een ziel, dat wist hij toch of niet? Want is onze taal toch rijk, het Nederlands, denk ik wel eens dan. Maar een fles heeft ook een ziel, maar men slaat de kop van de fles af, dan is hij officieel dood. Maar dan is de vraag wat erin zat. Want dat komt er dan uit. En daar wordt de waarde van de fles door bepaald, door wat erin zit. Dus met een mens ook de waarde van een mens wordt bepaald door wat erin zit. En helaas, naarmate een mens ouder wordt, zal blijken of hij überhaupt wel ergens mee gevuld wordt of niet. En dan blijkt of hij wat waard is of niet. En zo is het voor de Heer natuurlijk ook. Straks staan wij voor de schepper en dan staan wij er niet als buitenkant, niet mooi opgedoft. Maar dan gaat het om, wat zat er nou in? Want dat is het enige wat overblijft. Hoor u dat? Dat is het enige wat overblijft. Dat wat er eventueel in zit. En het is nog sterker. Want eigenlijk is het zo, ik het helemaal goed vertel. Het enige wat overblijft is dat wat God erin heeft kunnen doen. En dus, ja, dan moet ik eigenlijk meteen zeggen amen en laten we danken. Want zo is het eigenlijk. Hè? Want dat is het punt. Het gaat erom wat God erin heeft kunnen doen. Dat is het enige wat overblijft. Want wat we er zelf in doen is niet meer waard dan wat we zelf zijn. En dat is niks anders dan stof en dat zal tot